Hebt u ook een millenniumprobleem? Naarmate dat jaar 2000 dichterbij komt, krijgen velen de koorts. Een van de dingen die ik zeker weet in verband met het jaar 2000 is dat men al tientallen jaren geleden heeft aangekondigd dat in het jaar 2000 de New Age moet beginnen. Dat is een term die vroeger gebruikt werd ter aanduiding van het duizendjarig Rijk van Christus. Dat noemde men in het Engels de New Age. Dat is ontaard in een millennium probleem, omdat velen daar niet in geloven. Ze maken je meteen uit voor giliast en dat terecht. Bij het woord millennium dacht ik ook altijd gewoon aan de duizend jaren, want dat is wat de term betekent, duizend jaar. Het millennium, wat men noemt het duizendjarig Rijk van Christus, ook een hoogst ongelukkige term, omdat ik nooit kan nalaten meteen bij te vertellen dat de Bijbel natuurlijk nergens een duizendjarig Rijk van Christus leert. En zelfs degenen die de term hanteren en gebruiken en de gedachten verdedigen, geloven het zelf niet, zeg ik heel voortvarend. Want de duizend jaren zoals die in de Bijbel gemeten worden in dit verband, zijn duizend jaren niet van de tot duizend jaar beperkte heerschappij van Christus, maar het zijn de duizend jaren nog in deze oude wereld en oude aarde waarin Satan gebonden zou zijn. Maar het koninkrijk van Christus bestaat al bijna 2000 jaar en het heeft nog heel lang te gaan. Want het is een eeuwig koninkrijk. De koorts van het jaar 2000 wordt in de eerste plaats toch echt ingegeven vanuit de New Age-beweging. Daar speelt de datum of het jaartal al vele tientallen jaren een rol. Men heeft elkaar en anderen beloofd in het jaar 2000, dan moet alles anders worden. En daar komt denk ik de koorts vandaan. Want als die koorts er niet zou zijn, zouden we ons realiseren dat heel dat nummer 2000 echt helemaal geen klap betekent. Want in de Bijbel lezen we daar niks over. En in de tweede plaats moet ik u meteen zeggen, die New Age die met het jaar 2000 zou moeten beginnen is natuurlijk helemaal belachelijk. Want sinds wanneer maken zulke volstrekte antichristelijke figuren en denkers gebruik van een jaartelling die gebaseerd zou zijn op de geboorte van de Heer Jezus Christus? Hoe komen zij in vredesnaam, in godsnaam dan wel in hemelsnaam, bij een jaar 2000? 2000 sinds wanneer? Wanneer is men dan begonnen te tellen? Wel, de gedachte is sinds de geboorte van de Heer Jezus, en daar gelooft men immers niet in. Meestal gelooft men niet eens in zijn geboorte. En in sommige gevallen zegt men, nou ja, dat wel, het is natuurlijk toch een historische figuur. Maar ja, die heeft het verkeerd aangepakt in de tijd, toen hij een New Age wilde stichten. Niet gehinderd door enige kennis van Bijbelse zaken. Ja, nu lachen jullie erom, omdat het in de krant gestaan heeft dat theologische studenten niet eens weten dat Exodus een boek in de Bijbel is, laat staan dat ze weten waar het over gaat of wat de naam zou betekenen. Theologiestudenten. Ik roep dat al jaren, want het is gewoon zo. Dat weten ze niet en de Bijbel blijft ook gewoon dicht, heeft met theologie tegenwoordig al lang niks meer van doen. Dat even terzijde. Met andere woorden, allen die bij het noemen van het jaar 2000 de koorts krijgen, ja, waarom hebben ze dat eigenlijk? Als men toch niet gelooft in de geboorte van hem, de Heer Jezus Christus, die zelf inderdaad een nieuwe eeuw, want dat is de term, de Bijbelse term ook, de toekomende eeuw, tot stand zou brengen. Maar het is niet die toekomende eeuw of New Age waar al die andere lui het over hebben natuurlijk. Maar het hanteren van een christelijke jaartelling is natuurlijk in die kringen volstrekt bespottelijk. En daarmee eigenlijk helemaal bespottelijk. Want waar zijn nou die mensen die nog geloven in de Heer Jezus Christus? Waar zijn ze gebleven? En wat dan met die jaartelling? En bovendien, zo algemeen is die jaartelling natuurlijk ook weer niet. Want de aardigheid is dat onze zogenaamde christelijke jaartelling is uitgevonden, dan wel ontwikkeld geworden. Nee, officieel ingevoerd in 526 van onze jaartelling. Dus toen was men al meer dan 500 jaar voorbij de veronderstelde geboorte van de Heer Jezus. Iemand heeft dat met terugwerkende kracht na zitten rekenen. Met andere woorden, er is echt niemand geweest, een van de herders of zo, weet je veel, hè, die toen gedacht heeft, welke datum is het, ik noem dit nu dag nummer 1 van jaar nummer 1. Zo is het niet gegaan. Het is iemand die het achteraf heeft uitgevonden. Ik moet ook altijd lachen als ik over de man lees. Ik excuseer me later wel bij hem. Maar ik moet altijd lachen als ik erover lees. Want dan heet de man Dionysius. Dan denk ik, dan ben je ook gehandicapt natuurlijk als je Dionysius heet. Dionysius, hij heette bovendien Exigus, want iedereen heette Dionysius, hè. Zijn tweede naam, zijn bijnaam was Exigus. En dan denk je meteen ook, nou ja, Exiguus. Excuus. Het betekent trouwens de kleine. En dan denk je, nou ja, een monnik. Dionysius de Kleine. Exiguus klinkt al naar excuus, dus het kan nooit veel wezen. En wat doen monniken nou helemaal? Die lopen rond in grijze pijen, zingen altijd dezelfde liedjes, brouwen bier. En dat is nog niet het ergste, maar ze drinken het ook nog. Verder strekt mijn kennis van monniken eigenlijk ook niet. Maar het is een schrommelijke onderwaardering van de man, die een van de grootste geleerden van zijn tijd was. Die uit het oosten afkomstig was, ik meen in 487 ongeveer dan, hè, in Rome terechtkwam en fungeerde als archivaris van de paus. Het was niet zomaar iemand. Dan zeggen we wel een monnik, ja. Maar het was een geleerde, uiteraard. Dat moet ook wel, want het is niet zo simpel om zo'n jaartelling alsnog te berekenen. Want van belang was dan ook de bepaling van de lengte van de jaren en wellicht ook nummering van jaren. Want de aardigheid is natuurlijk dat zoiets eigenlijk niet bestond. Nou ja, bestond wel. En we hebben heel wat alternatieve nummers voor het jaar 2000. Ik heb niet eens de moeite genomen om ze allemaal uit te rekenen. Dat heeft ook weinig zin. Maar er worden heel wat andere jaarnummers gebruikt. En ook in de dagen van Dionysius Exiguus in 500 zoveel. Met andere woorden, wat betekent dat jaarnummer eigenlijk? Eigenlijk helemaal niks. Weet je overigens in welk jaar volgens onze officieel erkende christelijke jaartelling de Heer Jezus geboren werd?
7 jaar voor Christus.
Zie je dat ik niet een antwoord krijg? En jaar nul is natuurlijk onzin. Dat is een wiskundige uitvinding. Dat zijn geleerde wiskundigen, weet u wel, en die vinden dan een nul uit. En vinden die oude klassieken vinden ze dom omdat ze geen nul kenden. Ja, bij mij is nul nog steeds niks. En hoef je er ook geen cijfer voor te hebben. Ik vind het gewoon oprechte flauwekul. 5 min 5 is niet nul, 5 min 5 is niks. En als je het op wil schrijven, doe je zo'n rondje. Maar een jaar nul, je nummert toch niet dingen 0, 1, 2, 3, 4 enzovoorts. Ja, computerfreaks die doen dat. Om technische redenen. Die beginnen bij 0 te tellen. Maar als je 5 gulden moet afrekenen, nemen ze heus niet met 4 genoegen. Ze zeggen, ik krijg er nog een. Dan zegt u, ja, maar je hebt die 0 niet gezien dan. Dwaasheid. Volstrekte dwaasheid. En dan zeggen ze, ja, maar die waren ze dom, die kenden dat nog niet. Daar komen de problemen van eigenlijk. Alsof 0 1 zou zijn. En 1, wat is dan 1? 2 enzovoorts. Nou, ik zal het u vertellen, volgens Dionysius Exiguus en dus volgens de christelijke jaartelling werd de Heer Jezus geboren in het jaar 1 voor Christus. Ja, nul bestond niet, maar het is wel voor het jaar 1. En dus het jaar 1 voor Christus dus. En van 1 voor Christus tot 1 na Christus, zijn de wiskundigen onder u, hoeveel jaren zijn dat? Van 1 voor Christus tot 1 na Christus, dat is 1 dag. Nou ja, dat is de minimumuitkomst, maar vooruit. Want het is niet het jaar min 1, het is het jaar 1 voor. Snap je die ook nog? Daar zit een jaar verschil tussen. Want min 1, dan heb je eerst 1, dan 0 en dan min 1. Dat is wiskunde. Maar in de chronologie is het 1 en daarvoor 1 voor. Er komt ook een heleboel verwarring voordat je bent zo een jaar kwijt door dat soort flauwekul. Zal ik nog wat vertellen? Wanneer begint het nieuwe Joodse kalenderjaar? Op welke datum? De hoeveelste van de hoeveelste maand? De eerste van de 7e maand op de Joodse kalender. De eerste van de 7e maand is nieuwjaarsdag. En dan wordt ook de andere kalender opgehangen met een ander jaarnummer. Het jaarnummer 5757 op de Joodse kalender is begonnen afgelopen 1 Tisri. Dat was eind september, begin oktober, wanneer het maar precies was. Want dat schuift nogal ten opzichte van onze kalender. Met andere woorden, nieuwjaarsdag is de eerste van de 7e maand. Leuk, hè? Ja, waarom? Omdat sinds de uittocht uit Egypte, de Heer zei, deze maand waarin dit plaatsvindt, de maand Nisan, dat was de 7e maand overigens toen, deze maand zal voortaan het hoofd van de maanden des jaars zijn. Staat gewoon in de Bijbel, Exodus 12. En toen zijn dus alle maandnummers verschoven. Maar het begin van het nieuwe jaar niet, maar de nummering van de maanden wel. En dan zegt hij, dat is eigenaardig bij de Joodse kalender. Dan zeg ik nu, ja, maar wat dacht hij van de onze? Die is net zo. Die is ook verschoven. Want als je toch van niks weet, nooit op leren tellen. maar een beetje Latijn geleerd hebt. En je komt bij maand september en de vraag is, de hoeveelste maand is dat? Er is er één die wat Latijn geleerd heeft, hoor je dat? Dat is de zevende. September, het woord zegt de zevende. Oktober zegt dus een octaaf, weet je wel, uit de muziek, de achtste. November, van een noon, ik houd me bij de muziek, vind ik leuker dan Latijn. De negende en december van DK, tien. Maar wij noemen ze niet zo, wij noemen ze maand nummer 19, 11 en 12. Ondanks de naam. Bij ons is het dus nog veel gekker. Wij noemen het nummer, zij het dan min of meer in het Latijn, maar we schrijven een ander cijfer achter. Dat is nog veel gekker. En hoe dat komt, dat is gemakkelijk genoeg. Men had uitgevonden of dat die Dionysius Exiguus geweest is of wie. Dat weet ik niet, maar men had het idee dat de Heer Jezus geboren zou zijn op 25 december. Daar is nogal verschil van mening over geweest, maar ik moet ook zeggen dat men in de eerste honderden jaren van het christendom sowieso geen kerstfeest kende. Er is een goede reden voor. Punt 1, er wordt toch geen datum in de Bijbel genoemd. Punt 2, strikt genomen, christendom, een christelijke kalender dus ook, zou moeten beginnen wat de kalender betreft, niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar bij zijn opstanding. Want daar brak de New Age aan. Ik claim die uitdrukking maar gewoon terug. De toekomende eeuw is daar begonnen. Bij de opstanding van Christus. De toekomende dingen. Het nieuwe verbond. Het betere verbond. Of hoe het maar heten mag. De vervulling van Gods beloften die in Christus ja en amen zijn. Door de opstanding van Christus, niet door zijn geboorte. Bij zijn opstanding. En vroeger rekende men ook inderdaad bij gelegenheid in de hele oude kerkgeschiedenis zoveel jaren sinds de opstanding van Christus. Nou, het heette dan via Latijn en Grieks heette dan after the passion. Nou zeg ik het natuurlijk weer in het Engels, maar vooruit. Maar na het lijden. Maar bedoeld is na zijn lijden, dood en opstanding. Want daar begint het feitelijk. Vanaf dat moment wordt het evangelie gepredikt. Men rekende vanaf de opstanding van Christus logischerwijs, omdat daar het christendom begint. Daar breekt het nieuwe verbond aan, dat zegt de Bijbel ook. Men zou tot geloof komen om God te dienen onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Niet onder de bediening des doods, der wet, maar onder de bediening van geest en leven, namelijk der genade. Dat is waar het over gaat. Opstanding van Christus. En niet eerder. En dat geteld wordt vanaf de geboorte van de Heer Jezus Christus, is het tamelijk noodlottig misverstand achteraf, omdat mede daardoor natuurlijk het belang van de opstanding van Christus verdonkeremaand wordt. Vergeten wordt. Van oudsher is Pasen altijd het grootste, veruit het grootste christelijke feest geweest. Het feest. Vandaar dat men belangrijk vond om het op de goede datum te vieren. En vandaar de discussie die er ook altijd over geweest is. Kerst is van veel latere datum. Trouwens, er zijn landen waar men nu nog steeds Old Christmas viert. En niet alleen in sommige Keltische, dan wel Angelsaksische streken, maar ook in Oost-Europa. Omdat men daar vroeger een andere datum voor had. Ergens in januari. Echt waar. Het is heel verschillend. Maar iemand heeft gedacht 25 december. Als je mij vraagt, ik weet het niet, maar als ik mag gokken hoe ze daar nou bij komen. Nee, de invoering heeft te maken met midwinterfeest en zo. Een heidensfeest omturnen in een christelijk feest. Want zo vindt kerstening plaats, hè? Dat begrijp je toch, hè? Als u mij zou vragen, wanneer werd de Heer Jezus geboren, op welke datum, zou ik zeggen, dat weet ik niet. En als u daarna zou aandringen en zeggen, nou, maar heb je een idee, dan zou ik zeggen, zonder aarzelen, 15 Tisri. De 15e van de zevende maand op de Joodse kalender, 5 dagen na Grote Verzoendag dus, maar tegelijkertijd de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Waarom ik dat denk, ga ik niet uitleggen. 15 Tisri. En ik ben altijd uitgegaan, ik zeg het nu met excuus, ik heb altijd gedacht, dat zal ik u straks uitleggen, dat de Heer geboren werd in, niet in min 1 of 1 voor onze jaartelling, maar in 4 voor onze jaartelling, dat leg ik zo uit. En als ik het dan omreken, 15 Tisri, dan kom ik terecht op iets van 5 oktober of 6 oktober of zoiets. En als ik van 5 of 6 oktober 9 maanden terugreken, naar de zogeheten ontvangenis, waar komen we dan terecht? Op 25 en 26 december. Heel goed. Dus ik veronderstel dat die datum abusievelijk beschouwd wordt als geboortedatum van de Heer Jezus. Ik denk dat hij van doen heeft met de verwekking die nou eenmaal in Rooms-Katholieke kringen, nou, de kerk een belangrijke rol speelde. Maar dat even terzijde. Om even bij de les te blijven. Dionysius Exiguus, die krijgt de schuld van dat hij, punt 1 zei, de Heer Jezus is geboren op 25 december. In ieder geval volgens zijn kalender is dat zo, 25 december. En het idee is dat de eerste van de eerstvolgende maand daarop, dat is dus 6-7 dagen later, zou zijn de eerste van een nieuwe maand, maar het zou meteen zijn de eerste dag van een nieuw jaar, namelijk jaar nummer 1. Dat is januari dus. En januari werd dus maand nummer 1. En toen is het verschoven dus. Die nummering van onze maanden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het hele verhaal. De Heer Jezus geboren in het jaar 1 voor onze jaarteling. Nog net 7-8 dagen maar vooruit. Dat was het idee. En sindsdien heeft men geteld. Daarna moet ik u zeggen dat tot begin van de 17e eeuw niemand ooit twijfelde aan de correctheid van deze jaartelling. Ik heb u die grote Baronius wel eens laten zien, de exemplaar van de kerkgeschiedenis van Baronius, nog steeds de grote autoriteit van heel de kerkgeschiedenis met betrekking tot de kerkgeschiedenis. Een exemplaar van 1623, toen moest de Batavia nog gebouwd worden, geloof ik, en de Westertoren ook. En de Statenvertaling bestond nog niet eens. Met dat boek heb ik dus, en er staat keurig in, jaar 1 geboorte, of net ervoor dan, net voor het jaar 1 geboorte van de Heer Jezus. De 1623 en niet door kleine jongens geschreven, vergis u niet. Het ziet er oud uit en wij denken dan, nou ja, dat is dus niks en onbetrouwbaar. Maar toen schreef men nog wetenschappelijke werken. Daarna stel ik vast dat in onze Statenvertaling van, stond het nog in? In de dertiger jaren van die eeuw kwam die klaar, geloof ik. Ja, er staat volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Maar toen werd de opdracht gegeven om de vertaling te maken. Dat was toen nog lang niet gebeurd. Dus ik meen dat dat uit de dertiger jaren stamt van diezelfde eeuw. Dat is dus daarna, maar, en ik weet ook niet precies hoe het zit, maar er zijn altijd statenvertalingen in omloop geweest de eeuwen door met kanttekeningen. En in die kanttekeningen staan ook jaartallen. Maar het zijn niet de jaartallen van Baronius. Volgens die jaartallen zou de geboorte van de Heer Jezus geweest zijn in het jaar 4 voor onze jaartelling. Ergo, Dionysius Exiguus die heeft de fout gemaakt. Is dan het idee. Want, er komt er een gegoochel met jaartallen. Want dit was toen en dat was toen en dat was toen. En de geboorte van Jezus was daarvoor. Dus dat moet geweest zijn toen en toen. Zo werkt zoiets. Ik vind het net een goocheltruc à la Fred Kaps. Want je kan er toch allemaal niet bij kijken zo snel. Je kunt wel zeggen, Herodes is gestorven in jaarnummer zoveel. Maar die jaarnummers bestonden toen niet. Dus hoe weet je nou dat het jaarnummer zoveel was? Nou, omdat hij stierf een paar jaar na dat en dat. En dat was jaarnummer zoveel. Ja, zo lust ik er nog wel in natuurlijk. Hè? Dat moet je dan toch allemaal eerst nog bewijzen. Maar goed. Maar de gedachte is dat in diezelfde 17e eeuw, in het begin waarvan helemaal niet getwijfeld werd aan de correctheid van die jaartelling, dat in diezelfde 17e eeuw die jaartelling in twijfel werd getrokken. Samen dus met de reformatie ging dat allemaal natuurlijk, hè, dat begrijp je. Het waren hete tijden hoor. En toen werd meteen de kerkelijke geschiedschrijving, de Rooms-Katholieke kerkelijke geschiedschrijving en chronologie meteen ook ter discussie gesteld. En u weet hoe het gaat, er is altijd voor iemand die kan aantonen dat het niet klopt. Dat klinkt wat lelijk, maar ik bedoel het niet lelijk, want ik heb groot respect voor aartsbisschop James Usher. Aartsbisschop en de hoogste kerkelijke primatus van Ierland in de tijd. Usher, die is heel bekend om zijn Bijbelse chronologie. Daarna hebben anderen wel weer gecorrigeerd, want ja, als er iemand aan begint, dan ziet een ander ook natuurlijk wel er iets in. Maar gek genoeg, in het algemeen is de gedachte toch gebleven dat de schepping der wereld, men bedoelt uiteraard het werk van de zeven dagen, maar vooruit, dat dat geweest zou zijn, schepping van Adam dan, vooruit. In het jaar 4004 voor onze jaartelling en de geboorte van de Heer Jezus in 4 voor onze jaartelling. Als dat zo is, dan hebben we het jaar 2000 al lang achter de rug. Want dat moet dan geweest zijn 1996. Vraag het maar na aan de autoriteiten. Wanneer was de geboorte van de Heer Jezus? 4 voor onze jaartelling. Dan hadden we daar moeten beginnen met tellen. En voor zover christelijke belangen of bijbelse belangen een rol spelen met het jaar 2000, moet ik u zeggen, nou, dat kan je dus nu wel vergeten, want naar bijbelse maatstaven is dat jaar 2000 dan dus al geweest. Dat schijnt, volgens de geldende opvattingen. Meestal, als dit soort zaken uiteengezet worden, dan wordt er gezegd, Dionysius Exiguus, die vond uit dat de geboorte van Jezus plaatsvond in het jaar 753 AUC. Ab urbe condita, voor degene onder ons die dan wat Latijn geleerd hebben. Nou goed, ab urbe condita, dat wil zeggen sinds de stichting van de stad. Sinds de grondlegging, sinds de stichting van de stad Rome. De jaartelling, waaruit wij abusievelijk de indruk krijgen dat men in die dagen er een jaartelling op nahield sinds de stichting van de stad Rome. Wel nu, dat lijkt alleen maar zo. Die indruk krijg je als je erover leest, maar het is gewoon niet zo. Want in de praktijk werkte men gewoon met het zoveelste jaar van Herodes, het zoveelste jaar van Augustus en wat er bewezen mag. Van de tijdgenoot. In onze dagen zou het zijn het zoveelste jaar van koningin Beatrix, met alle respect overigens, maar zo werkt zoiets. Het is alleen lastig om dan perioden te rekenen, omdat je geen doorlopende nummering hebt. Voor dat doel heeft iemand ooit die Romeinse jaartelling veralgemeniseerd en doorgetrokken. En daardoor krijgen wij nou de indruk alsof dat een vaste jaartelling was. Maar het is niet zo, want in onze Bijbel staat toch ook niet dat de geboorte van de Heer Jezus was in het zoveelste jaar AUC van de Romeinse jaartelling. Nou ja, zijn geboorte is dan moeilijk omdat we een stuk van de historische geschriften kwijt zijn. Van een periode van minstens 4 jaar is gewoon zoek. Dat hebben ze gejat om het christendom onderuit te halen. Het is gewoon weggescheurd en verdwenen, zeker wel. De boeken van Dion Cassius en hoe dit allemaal maar heten mag. Het is weg. En daarom weten we het niet. Dus als iemand met zekerheid iets zegt over in dat jaar van 1 of 2 of 3 voor Christus, met zekerheid zegt dus en zo, dan weet u zeker dat het niet waar is, want wij weten het niet. Dat is alleen maar gokwerk. Is absoluut geen overlevering van die jaren niet. En wat het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus betreft, daarvan staat er was in het 15e jaar van Tiberias. Maar niet het jaar zoveel AUC, zo'n nummering bestond niet. En als iemand dus zegt, ja, maar in het jaar zoveel AUC stierf Herodes, dan moet u zeggen, hoezo het jaar zoveel AUC, wie bepaalt dat? Waar staat dat? Waar komt dat vandaan? Zo is twijfelachtig. En als we dus geen christelijke jaartelling later hadden uitgevonden en ingevoerd, dan zaten we misschien nu nog steeds met een jaartelling AUC. En dan zaten we nu in het jaar 2752, zeg ik het goed, maar daar in de buurt. Ik kijk nou niet meer op een jaartje. Er was dus wel een alternatief. Romeinse jaartelling. Bovendien, in de dagen van Dionysius Exiguus hield men er een andere jaartelling op na. Een Romeinse, maar niet AUC, maar die van Diocletianus. Dat was een Romeinse keizer. Ik meen dat men het eerste jaar van Diocletianus noemt als 284 anno domini. En sindsdien is men door blijven rekenen, ook toen er andere keizers kwamen daarna. En in de dagen van 526, in de dagen van Exiguus Dionysius, toen bestond de jaartelling, het zoveelste jaar van Diocletianus, en je komt het in literatuur, dus inderdaad nog wel eens tegen hoor, het zoveelste jaar van Diocletianus. De man is dan lang overleden, maar dat doet er niet toe. Men heeft het gewoon vastgehouden. Dat was dus niet eens de AUC-telling, die tegenwoordig gebruikt wordt voor die oude dateringen, maar het was ook een heel andere. Met andere woorden, er waren dus op zijn minst al 2 jaartellingen in gebruik, alvorens de christelijke jaartelling werd ingevoerd. Dus we hebben nog wat alternatieven. En nu we het toch over hebben, er riep laatst eens iemand, ja, maar je moet ook niet de christelijke jaartelling hebben, je moet natuurlijk de Joodse jaartelling hebben, want dat is de Bijbelse. En dan barst ik in huilen uit. Want in de eerste plaats, die klopt in geen geval, want volgens de Joodse jaartelling leven wij in het jaar 5757. Nou ja, wij niet, maar de Joden dan, hè? Maar die klopt in geen geval. Dat wordt geacht een telling te zijn anno mundi. Dat wil zeggen het jaar der wereld. Geteld vanaf Adam was de bedoeling. Maar helaas, men is wat grof door de oud-testamentische geschiedenis heen gegaan, zodat het getal veel te laag is. Ik kan u wel een voorbeeld geven. Het meest voor de hand liggende fout die altijd gemaakt wordt, is dat in 1 Koningen 6 staat dat de tempel gebouwd werd 480 jaren na de uittocht uit Egypte. En ik zeg glashard, dat was niet zo. Niet 480 aaninsluitende jaren op de Bijbelse kalender. Het waren er 600 zoveel. Reken het maar na. De gedachte is namelijk gewoon dat in Bijbelse tellingen, vooral in de grote cijfers, nogal eens perioden gewoon worden overgeslagen, niet meegeteld. Nou, dat soort fouten dus hebben ze gemaakt met het samenstellen van de Joodse jaartelling. En die zitten dus nu nog maar in 57. Maar dat is veel te weinig, want ze zouden moeten zijn toch zeker bij de 6000 in de buurt inmiddels. Die klopt ook niet. Toen zei je, maar van wie stamt die kalender dan? Dat is lachen, want dan zoek je dat op en dan zegt men, nee, de Joodse kalender die stamt van Hillel II. En Hillel II heeft geleefd in de 4e eeuw, 300 zoveel. Van hem zou die kalender zijn, ja. Dat staat officieel op papier. Maar zodra je er echt in studeert, dan wordt je stiekem medegedeeld dat dat weliswaar altijd verteld wordt, maar dat vermoedelijk pas de Joodse kalender ingevoerd is geworden zo rond het jaar 1000. En dat men hem achteraf heeft teruggeschreven naar Hillel II, omdat het zo'n beroemde figuur is uit de Joodse geschiedenis. Met andere woorden, die Joodse kalender is van veel latere datum. En die is uitgevonden omdat de christenen inmiddels al enige eeuwen een eigen kalender hadden die algemeen ingevoerd werd. Was inmiddels zo rond het jaar 1000, want het heeft natuurlijk eeuwen geduurd voor al die landjes en gehuchten en dorpen allemaal diezelfde kalender hadden over heel Europa, dan wel heel de wereld. Die begrijp u toch, hè? Toen hebben de Joden gedacht, wij moeten er ook een hebben. Die hebben in ijltempo een kalender in elkaar gezet, schrijven hem toe aan Hillel II, dan is die ouder dan de christelijke kalender. Maar het is gewoon niet zo. Daar heb je dus ook al niks aan. Die deugt in geen geval. Dan, voor de goede orde, de Mohammedanen hebben ook nog steeds een kalender. Gebaseerd op de vlucht van Mohammed van Mekka naar Medina. En toen begon jaar 1 op de Mohammedaanse kalender. Dat is helemaal lachen, want die hebben een kalender van 354 dagen en zo hoort het ook eigenlijk. Alleen hij komt niet uit, maar het hoort eigenlijk wel zo. Maanjaren. Volgens Joods voorschrift. Zo hoort het, 354 dagen kom je elk jaar 11 dagen tekort. Maar zo is het nou eenmaal. Want 12 maanden is niet 365 dagen. 12 maanden dus, hè? Astronomie, 12 maanden is 354 dagen. Dus die kalender die houdt helemaal geen gelijke tred. Als je die om wil rekenen, heb je nog wat te doen. Eén jaartal weet ik uit mijn hoofd. 1917 op de christelijke kalender was 1335 op de Mohammedaanse kalender. Er zijn er boeken over volgeschreven. Want 1335 is een getal dat in de Bijbel voorkomt. In verband met, zo het populair zeggen, in verband met antichrist en wederkomst van Christus enzovoorts. 1917, de bevrijding van Jeruzalem in het jaar 1335 op de Mohammedaanse kalender. Wel gelukzalig is hij die raakt aan 1335. Het ene laatste vers, dan wel het laatste van het boek Daniel. Toen riep men dus ook, ja, nou worden de profetieën vervuld. Maar goed, die zitten inmiddels in 14 zoveel. Het jaar 2000 is bij hun het jaar 1420. Dus zij mogen ook niet meedoen met de New Age, want de jaarnummering klopt niet. Hebben jullie nog tot zover? Nou, dan zijn er nog enige verschillende jaartellingen, maar die zal ik u maar niet noemen. Het is namelijk allemaal hoogst twijfelachtig. En bovendien, de christelijke kalender gaat in ieder geval van de verkeerde gedachte uit. Men zou tellen niet van de geboorte van de Heer Jezus. Want men zou een nieuwe bedeling tellen. Nou, dat is dan vanaf de opstanding van Christus. En dat heeft men niet gedaan. Komen wij die 2000 dan niet in de Bijbel tegen? Dan zeg ik, ja, wij komen een 2000 in de Bijbel tegen. Maar niet een jaarnummer 2000. Maar wel een 2000. Of wellicht een periode van 2000 jaren. wellicht, want het wordt natuurlijk veelal ontkend, omdat het inderdaad uitsluitend komt uit de Bijbelse symboliek, de typologie. Ja, en als men van de letterlijke tekst van de Bijbel al geen kaas gegeten heeft, wat moet men dan om het Bijbelse symboliek? Niet waar? Maar stel nou dat dat zo is, ik zal u dat straks laten zien. Natuurlijk, ik geloof dat de Bijbel een periode van 2000 jaren aankondigt. Maar de vraag is, van wanneer gerekend? En daarna tot wanneer gerekend, natuurlijk. En eventueel dan nog op wie zijn kalender? Want als je de Mohammedaanse neemt, dan ben je sneller thuis. Want die heeft maar 354 dagen. Dus waar hebben we het nou helemaal over? Zo'n nummer, ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Bovendien, voordat ik zo'n schriftplaats opzoek, zeg ik natuurlijk toch even iets wat ik ook nog wil zeggen, omdat ik het zo leuk vind. Als wij een uitspraak doen over, wij verwachten de opname van de gemeente. Het wordt serieus genomen. Door een journalist. Er staat er morgen in de krant dat u gezegd hebt dat binnenkort de wereld vergaat. Maar dat hebben u niet gezegd en dat geloof je ook niet. Integendeel. Want dat duurt nog een millennium. Minimaal. Meer dan dat uiteraard. Hè? En men spreekt over het einde der wereld. Maar men weet niet eens dat de term einde der wereld, voor zover die in de Bijbel voorkomt, enige malen in de Statenvertaling, in ieder geval niet betekent het einde van de kosmos, de wereld, de schepping als zodanig. Het betekent het einde van de eeuw. Dat die twee woorden elkaar overlappen en dikwijls door elkaar gebruikt kunnen worden. Ja, natuurlijk. De New Age, een nieuwe wereld. Natuurlijk, maar het is echt dezelfde wereld. Het gaat er wat anders uitzien, was de bedoeling. Het wordt wat anders gerund en geregeerd, is het idee. Maar voor zover de Bijbel aankondigt het einde der wereld, is het niet het einde van de schepping als zodanig, en dus ook niet de jongste dag, maar het einde, definitieve einde van de tegenwoordige boze eeuw. Ik neem nu meteen de volle uitdrukking. De tegenwoordige boze eeuw. De eeuw namelijk waarin Satan regeert. En dat doet hij dus volgens de Joden dus al 5757 jaar. Hij is de God deze eeuw, de overste deze wereld, enzovoorts. En dat is de tegenwoordige eeuw. En die zou definitief beëindigd worden wanneer de Heer Jezus Christus definitief zijn koninkrijk zou vestigen in de wereld. Dan vergaat hij dus niet, integendeel. Het einde der wereld in de Bijbel is toch echt heel wat anders. Allemaal van die vreemde misverstanden over mensen die op de Olijfberg gaan zitten om het einde der wereld af te wachten. Ja, als het toch het einde der wereld is, dan, ja, dan, hè? Dan weet u nog wel een leuke plek om te zitten dan op de Olijfberg, denk ik wel eens. Nee, als men op de Olijfberg gaat zitten, dan verwacht men de wederkomst van Christus, want daarvan zegt de Bijbel dat hij daar zou plaatsvinden. Men verwacht het dan weliswaar even ten onrechte vooralsnog, daar gaat het nou niet om, maar te zeggen van die wachten daar op het einde der wereld, ja, dat is natuurlijk echt volkomen dwaasheid. Altijd ook geweest. Die lui die dat doen, die verwachten dat niet. Dat denkt de buitenwereld. Maar over 2000 wordt wel degelijk gesproken. En ik neem u maar mee dan naar de meest voor de hand liggende schriftplaats in dat verband. Dat is die van Jozua hoofdstuk 3. Jozua maakte zich des morgens vroeg op. En zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Want de gedachte is dat ze vanuit het oosten en vanuit de woestijn, zullen we maar gewoon zeggen vanaf Jordanië of zo, van de kant van Amman, Ammon, kwamen bij de Jordaan. Men zou de Jordaan overgaan. En het doortrekken van de Jordaan wordt beschouwd als het definitieve ingaan in het beloofde land en daarmee de beloofde zegeningen. Het is meer officieel dan werkelijk, want in werkelijkheid Jordanië hoorde ook bij Israël. Was ook aan Israël gegeven. Maar vooruit. Maar men zou door de Jordaan trekken. En daar haalt zich zo'n soort geschiedenis als bij de uittocht uit Egypte. Het trekken door de Schelfzee met droge voeten wel te verstaan. En dan staat er vers 2 in het geschieden dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. Daar ga ik niet eens op in, op het einde van die 3 dagen. Maar de Bijbelse gedachte is nou eenmaal 10 malen en misschien 100 malen, want ik heb het nooit kunnen tellen omdat het te veel was. Verlossing komt altijd na 3 dagen, dat wil zeggen op de 3e dag. Hè? Na 2 en op de 3e dag. Soms heet dat dan ook na 3, maar dat is hetzelfde, zoals gewoonlijk blijkt. en van Israël. In Hosea 6 vers 2 of 3 staat dat Israël na twee dagen, namelijk op de derde dag, weer levend gemaakt zal worden, namelijk weer zal verrijzen. Na twee dagen. Maar duidelijk zal zijn dat het daarbij gaat om het herstel van Israël onder de Messias. En dat is dus bij de wederkomst van Christus, de wederkomst van de Messias. Maar na twee dagen, ja, kennelijk na 2000 jaren. Twee dagen van 1000 jaren. Ik heb dat voor de zekerheid ooit nagevraagd aan een Petrus. Die zegt, nee, de Heer vertraagt die belofte niet. Maar dat zou na twee dagen zijn, maar je moet wel weten. Je moet eerst weten, zegt hij, 2 Petrus 3, letterlijk. Dit eerst wetende, dat één dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als één dag. Meestal citeer ik hem bij voorkeur als, die ene dag is 1000 jaar en die andere 1000 jaar, dat is ook één dag. En dus na twee dagen van 1000 jaren. Maar dat is niet hetzelfde als in het jaar 2000. Want de vraag is dus, 2 × 1000, 2 dagen van 1000 jaar, na wat? Terug naar Joshua 3, want hier zou ik het verhaal vertellen. Maar het zit er dus nog een keer in, hè, als er staat op het einde van 3 dagen in vers 2. Die ambtlieden gingen door het leger, het kamp wil dat zeggen. En zij geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw schat ziet, en de Levitische priesters dezelfde, dat wil zeggen die ark, dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. De ark, dat is dus die houten kist, overtrokken met goud als beeld van de Heer Jezus. Het hout is een beeld van de Heer als mens, in zijn menswording. De dagen zijn vleesjes op aarde, een houten kist. Die ark was trouwens oorspronkelijk ook een houten kist. Wordt allemaal beschreven, Mozes moet een houten kist maken om die 2 stenen tafel in te bewaren. Later wordt de houten kist vervangen door wat wij de ark noemen. Maar als u het mij vraagt, was het dezelfde houten kist. Maar nu overtrokken met goud volgens voorschrift. Maar dat is een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De Heer, de mens, houdt uitermate verhoogd, vereeuwigd, goud. En op de kist het deksel uit 1 stuk goud, 1 talent, 1 stuk goud. Met daarin cherubim en hoe dat maar heten mag. Een beeld van de godheid van de Heer Jezus Christus. En daarin bewaart de wet, omdat het een uitbeelding is van het geloof en daarmee de trouw van de Heer Jezus Christus. Het is een uitbeelding van de middelaar van het Nieuwe Verbond. Eigenlijk gewoon. Heel de ark des verbonds. De eersteling van de Nieuwe Schepping, de Zoon, de Hoge Priester, of wat voor titels er nog meer voor Christus zijn. Dat is wat die ark des verbonds is. En vandaar dat in de voorschriften van de wet ook gezegd wordt dat als men zich zou verplaatsen in de woestijn van een legerkamp opbreken en ergens anders een ander legerkamp opbouwen, zomaar reizen door de woestijn, dan zou men zich verplaatsen, u weet wel, achter de wolkolom, dan wel achter de vuurkolom aan, maar altijd met de ark des verbonds voorop, gedragen door priesters. Zodat men altijd achter die ark aan wandelde. Vers 3. Wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw schats ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Men zou dus achter die ark aanwandelen, zoals altijd. Maar daarna staat er dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde. Moest ruimte zijn tussen de ark en het volk. Bij de 2000 ellen in de maat. De gedachte is eigenlijk gewoon dat het woord el ook gewoon maat betekent. Een maat. Net als ons Nederlandse woord meter. Een maat. 2000 maten, 2000 eenheden. Kom niet zo krek als er maar 2000 zijn. En dan? En nadert tot die ark niet, dat wil zeggen ze mochten niet dichterbij komen dan die 2000 ellen. Maar als ik een hele kleine el neem, dan is die 50 centimeter, een halve meter. Zodat hier gesproken wordt over een afstand van 1 kilometer. Hoe zou de ark volgen? Dan toch wel op heel grote afstand. En dan is de vraag dus, waarom moet men die afstand bewaren? Wel staat er, opdat gij die weg weten die gij gaan zult, want gij lieden zijn door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. En het gek is, die uitdrukking die verklaart men meestal van toepassing op, als je die ark ziet, verrijzende, dan erachteraan lopen. Want je weet immers de weg niet. En blijf dus bij die ark. Want anders weet je niet waar je heen moet. Dan zeg ik, ja, dat is helemaal kwats natuurlijk. Want iedereen weet dat de Jordaan van noord naar zuid loopt. Dus als je 's morgens vroeg de zon gewoon in je rug houdt, kom je vanzelf bij de Jordaan terecht. Daar is niks moeilijks aan. Nee, waar het om gaat is juist, die weg die zij zouden gaan, was er een van 2000 in hun eentje, om zo te zeggen. Zonder die Ark des Verbonds. Nou ja, op geruime afstand erachteraan, maar zonder die Ark des Verbonds. Want de gedachte is dat die Ark des Verbonds werd gedragen door priesters en zou afdalen in de Jordaan. Als u mij vraagt op een kilometer afstand, zie je hem echt niet meer dan. Dat is een terreinplooi, dat kan nooit, die zie je niet meer. En toen had Israël nog 2000 ellen te gaan, alvorens het weer was waar de Ark des Verbonds al was. Zo moest het gaan. En daarvan staat op dat gij die weg weet die gij gaan zult. Want het is in het verleden niet gebeurd. Wat over gaat is gewoon over een periode van 2000 kennelijk, waarin de Heer niet met hen zou zijn. Of zal ik de Bijbelse termen gebruiken uit Deuteronomium? Daar staat toch uitgebreid dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Nou, ik neem uit Deuteronomium 31... Vers 17, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dus met 3 blaadjes terug omslaan in je Bijbel, hè? Ik bedoel, er staat er vlakbij, het heeft er ook mee te maken. En dan vers 18, ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen ganselijk verbergen. Omdat het andere goden gediend heeft. Deuteronomium 31, vers 17 en 18, waar staat? En dan heb je hetzelfde nog een keer in Deuteronomium 32 vers 20. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. De Heer zou zijn aangezicht verbergen voor Israël en voor de wereld. Waarom? Omdat de wereld hem verwerpt met Israël voorop. En dat is het verhaal. En vandaar dat geroep in onze dagen van ja, als het dan een God is, waarom laat hij niks van zich merken? Nou, dit is de Bijbelse reden, staat gewoon in de Bijbel. Het komt wel weer. Maar dan komt er een oordeel, nog steeds over diezelfde 2000 jaar lang goddeloze mensheid, in het algemeen gesproken. Zo zit dat. Die New Age die men verwacht, die loopt dus op een groot fiasco uit, naar menselijke maatstaven, dat zal toch wel duidelijk zijn. Maar het gaat erom dat we hier dus wel degelijk aangekondigd vinden in periode van 2000. En het zal ook duidelijk zijn dat als het letterlijk genomen moet worden, kan het moeilijk wat anders zijn dan een periode van 2000 jaren, gerekend van vanaf de dood en opstanding van Christus uiteraard. Het afdalen in de Jordaan en dat die een beeld is van de dood, ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Het is algemeen bekend, onder Joden zowel als onder Christenen. Men moet er doorheen, dood en opstanding. Maar terwijl de Heer Jezus daar al is, de Messias Israëls, de leidsman van Israël, de herder, de koning van Israël, had Israël nog 2000 ellen te gaan. 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus. Dan zegt u natuurlijk, ja, daar zijn we dus nu nog lang niet. Want dan duurt het nog een jaartje of 30 of meer. Maar dan zeg ik, ja, dat ligt toch even anders. Om de eenvoudige reden dat de volgende vraag moet zijn, wat voor jaren? Hoe lang duurt een jaar? En dat is niet 354, ook niet 365 of zoiets, maar 360, omdat in de profetieën in het Oude Testament jaren altijd gerekend worden als jaren van 360 dagen. Men ziet Daniel en daarna natuurlijk Openbaring. En dan kom je heel wat dichter in de buurt. Maar begrijp je me goed, 2000, niet gerekend tot aan wat wij noemen de opname van de gemeente, maar 2000, gerekend vanaf de opstanding van Christus tot aan de definitieve bekering van Israël en dus de verschijning van de Heer op de Olijfberg buiten Jeruzalem. Aan het eind van de 70ste week van Daniel, wat dat maar wezen mogen dan, hè? 2000 ellen gemeten vanaf de dood en opstanding van Christus. Daar zitten maar 2 dagen tussen, dus dat maakt me verder niet uit. Tot aan de dood en opstanding van het Joodse volk in elk geval. Ter gelegenheid van de verwoesting van dit Jeruzalem. Aan het einde van de grote verdrukking en daarmee aan het einde van de 70ste week van Daniel. Toen zei iemand, ja, maar die 2000 jaren, die zouden misschien ook gerekend moeten worden, Niet tot aan het einde van de 70ste week van Daniel en dus de verschijning van de Messias op de Olijfberg. Maar die 2000 zouden toch gerekend moeten worden tot aan de opname van de gemeente. Want die tussenruimte van 2000 is toch onze tegenwoordige bedeling? Ja, en dat slaat de verwarring natuurlijk toe. Natuurlijk, er is wat voor te zeggen. En misschien heb ik het zelf letterlijk ook wel eens zo gezegd, die 2000 staat voor onze tegenwoordige bedeling. Dat is niet nauwkeurig genoeg gezegd, overigens. Want het slaat niet op onze tegenwoordige bedeling. Het slaat op de periode die passeren zou tot aan de wederkomst van Christus voor Israël. En meer specifiek voor de Joden. Dat is wat het is. Dat onze bedeling daar ook in past, dat is waar, maar het scheelt 7 jaar. Want onze tegenwoordige bedeling, huishouding, heerschappij, economie of welk Bijbels woord er maar voor is, eindigt feitelijk met wat wij noemen de opname van de gemeente. Onze verandering, onze toevergadering tot hem, onze verheerlijking, kortom onze wegrukking, want zo heet het eigenlijk, van hier. Nou, dat is waar het echt over gaat. Dat is het einde van onze bedeling. Maar dat is niet na 2000. Integendeel, want de gedachte is dat na de opname van de gemeente, die 70ste week van Daniel, dat wil zeggen die laatste week van jaren uit Daniel 9 vers 24 tot 27, die laatste 7 jaren zouden moeten passeren die daar zijn aangekondigd, beginnend na de opname van de gemeente, als u mij zou vragen, maar ik ga er nou ook niet verder op in, in hetzelfde jaar begint dat nog. Misschien niet er op de dag nauwkeurig, maar wel binnen hetzelfde jaar begint die 70ste week van Daniel, die immers niet zou beginnen bij de opname van de gemeente, maar die zou beginnen met het sluiten van een verbond tussen de velen van de Joodse staat, uit Daniel 9 vers 27, dus een verbond tussen de velen van de Joodse staat en een vorst die komen zal, die ook een volk heeft. Als u mij vraagt, dat slaat gewoon op de Palestijnen. Want bovendien, het zou een verbond moeten zijn met betrekking tot Jeruzalem. Want die 70 weken van Daniel, uiteenvallend in 7 en 62 en 1, wordt gerelateerd aan de geschiedenis van Jeruzalem. Een Joods Jeruzalem wel te verstaan. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat was het Joodse van Daniel, 2 stammen. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Tot aan de komst van de Messias, want daar komt het op neer. En tot aan het herstel eigenlijk, want daar gaat het in heel Daniel om, het herstel van de troon van David. En dus de verschijning van de Heer in heerlijkheid. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat is dus nog 7 jaar na de opname van de gemeente. Met andere woorden, als wij die 2000 jaren zouden uitrekenen vanaf de opstanding van Christus, dan komen wij terecht aan het eind van de 70ste week. Maar de opname van de gemeente, dat is wat wij persoonlijk verwachten, moet dus zijn minimaal 7 jaar daarvoor. Dus niet 2000 jaren, maar 1993 jaren. En weer jaren dus van 360 dagen. Dan kom je ongeveer in de buurt. Nou ja, niet op de dag nauwkeurig vrees ik, maar zoiets. Met andere woorden, ook wij wachten niet op een 2000, op geen enkele wijze. Wij wachten op een 1993, maar niet vanaf de geboorte van de Heer Jezus, maar vanaf zijn opstanding. Dat heb ik toen vroeger eens voor u uitgerekend, dat is meer dan 20 jaar geleden inmiddels. Toen het nog niet zo'n rol speelde, maar dat maakt verder niet uit, je rekent dat gewoon even uit op de kalender. Daar ben ik uitgegaan van de geboorte van de Heer Jezus in het jaar 4 voor onze jaartelling, omdat ik geen reden had, ook na bestudering van het onderwerp, om daar ook maar aan te twijfelen. Het jaar 4 voor onze jaartelling dus. Dan kom je uit voor de dood en opstanding van de Heer Jezus in het jaar 32 van onze jaartelling. Ik zeg nou niet hoe ik daarbij kom, maar dat is nou eenmaal zo. En van daaraf reken je 1993 maal 360 dagen. Gedeeld door 365,24. Want zo lang duurt het jaar echt. Dan heb je het aantal jaren, dat tel je op bij 31 en niet bij 32. Bij 31 en een stukje. En dan kom je keurig uit in 1996. En aangezien dat voorbij is, klopt het dus niet. Voor degene die dan vragen, maar hoe kijk je daar nou zelf tegenaan? Ik zeg, maakt mij niet uit, ik heb mijn werk gedaan, ik heb het uitgerekend, dit komt eruit. En ik heb er ook nooit wakker van gelegen. U misschien wel, maar ik nooit. Want ja, kijk, als ik het niet uitreken, doet iemand anders het wel. Dan voel ik me in gebreken gebleven. Dus ik heb het ook netjes uitgerekend, 1996. En sinds dat jaar voorbij is, heb ik dus alsnog ernstige twijfels. Niet aan de berekening, maar aan de jaartelling. Is dan misschien toch die oude jaartelling die men 1600, 1700 jaar lang in gebruik had en waar niemand aan twijfelde. Die eerst niet officieel was, maar vanaf Exiguus Dionysius wel, is die jaartelling misschien dan toch correct. En zat Usher ernaast. En daarna Clinton en hoe ze maar geheten mogen hebben, de lui die zich me... Nee, niet president Clinton, maar ik bedoel een chronoloog, hè? Clinton. Ik meen uit... 19e eeuw, vroege 19e eeuw. Kan ook 18e eeuw geweest zijn nog. Maar dat doet er nou niet toe. Ik heb dus mijn ernstige twijfel daarover. En mijn tweede optie is dus natuurlijk toch dat Exiguus gelijk had en dat de geboorte van de Heer Jezus was aan het eind van het jaar 1 voor onze jaartelling. Volgens de klassieke jaartelling. In dat geval moet je dus 3 jaren verder wezen. Niet in 4 voor Christus, maar in 1 voor Christus. Dus 3 jaren opschuiven. In dat geval zou mijn berekening dus uitkomen in 1999. Ja, dus vandaag of morgen dan zegt u, kijk, het was weer mis, Klein Areveld. En dan lach ik net zoals u nu lacht, want het maakt mij echt helemaal geen bal uit. Echt, maakt niks uit. Maar bedenk dan dat het niet ging om een 2000 of iets dergelijks. Het ging om een 1993. En als Exiguus de geboortedatum van de Heer Jezus 1 jaar te vroeg had, dan zou dus die berekening van 1993 jaren van 360 dagen vanaf de opstanding van Christus keurig uitkomen in het jaar 2000. Waarin dan de opname van de gemeente zou moeten plaatsvinden. Persoonlijk beschouw dat als toeval, maar misschien ook niet. Maar waar het om gaat is dat ik het in de Bijbel niet vind. En dus laat ik me ook niet... gek maken. Dank u, broeder, voor deze tamelijk nette term. Integendeel, dat maakt me dus helemaal niks uit. Maar ik moet wel zeggen, het zou natuurlijk toch wel leuk zijn achteraf, dat waar 2000 gemeten wordt vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst, officieel aan Israël op de Olijfberg, dat wat daar 2000 gemeten wordt, dat langs een heel andere manier en met andere jaren, namelijk gewone kalender en dus zonnejaren, in periode van 2000 verliep vanaf de geboorte van de Heer Jezus tot aan de definitieve geboorte, de voltooiing daarvan, althans van de gemeente. Want die opname van de gemeente wordt bij gelegenheid een geboorte genoemd, in ieder geval in Openbaring 12. Daar gaat het me verder niet om en deze woorden die ik nou uitspreek, die moet u ook helemaal niet zwaar aan tillen, want ze hebben geen Bijbelse grond. Ik kan ze niet vinden. Het enige waar ik nadruk op wil leggen, mede omdat ik daar nogal eens verhalen over hoor, er zijn er namen die zeggen, maar je berekening kwam niet uit, is het misschien een verkeerd idee? Moeten de 2000 geteld worden? Niet tot aan het eind van de 70ste week, maar tot het begin daarvan. Dat wil zeggen tot aan de opname van de gemeente. Want, zegt men dan, die ark is een beeld van de Heer Jezus Christus. Zijn dood en opstanden in de Jordaan. Oké. Maar Israël is toch een beeld van de gemeente? En Israël moet hier dus nog 2000 gaan. En zo kom je dus toch aan. Zou het dan misschien toch 2000 jaren zijn? Dan moet ik u zeggen, in de eerste plaats klopt het niet. Want wat ik steeds noem, dood en opstanding van Christus, is in dit beeld niet zijn opstanding, maar alleen zijn dood. Het is namelijk het afdalen in de Jordaan, verder niet. Daar bleef de ark staan. En pas toen Israël daar gepasseerd was, dat het oordeel over Israël gekomen is en het opgeklommen was op de andere oever, in Gilgal, toen werd ook alsnog de ark uit het water gehaald. Dat is een beeld dus van hoe de opgewekte Christus alsnog zal verschijnen aan een inmiddels bekeerd Israël. Maar voor het zover is, wordt hij geacht dood te zijn. Nu. En voor Israël en de wereld is je dat ook inderdaad. Je kunt het beeld eigenlijk ook niet correct op de gemeente van toepassing brengen. Bovendien heb ik een veel sterker argument voor u. Israël is in dit verhaal niet een beeld van de gemeente. Dat kan ik heel makkelijk zeggen omdat de gemeente apart vermeld wordt. Maar je leest er zo overheen. Maar ik vind het een hele leuke. Wanneer gij zult zien, de ark des verbonds des Heeren uw Gods en de Levitische priesters dezelfde dragende. Hoezo Levitische priesters? Wie zijn dat? Wat stellen zij voor? Want die gaan meteen mee. En dat lijkt me duidelijk. Die lopen niet 2000 achter. 2011. Die zijn een beeld van de gemeente die deel heeft aan Christus. En wij zijn dood voor de wereld. Voor Israël, voor de wet. Nou ja, voor de zonde en nog zo het een en ander. Zo is dat toch? En hij is ons hoofd en wij dienen hem. Dragen hem, zo u wilt. Misschien niet zo'n gelukkig gekozen term dan, maar zo worden we eenmaal uitgebeeld. Bovendien lees ik nog een keer. En de Levitische priesters, de zelfverdragende. De vraag is, zijn er dan ook andere priesters? Nee, toen niet. Maar toen het vervuld werd, uiteraard wel. Namelijk niet Levitische priesters, maar Melchizedekse priesters. Priesters naar het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En dat zijn wij. Want wij als gelovigen zijn toegevoegd aan een priesterlijk volk. En niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En onze hoge priester is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij zijn wel priesters, maar niet Levitisch, maar Melchizedeks. Maar deze Levitische priesters in deze geschiedenis zijn een beeld van de priesters naar de ordening van Melchizedek, die meteen vanaf het eerste begin deel hebben aan de Messias. En dat is dus de gemeente. Bovendien, als daarna, als Israël die ark passeert op de bodem van de Jordaan, zoals beschreven in de rest van het hoofdstuk en het volgende hoofdstuk, dan klimt het op de andere oever. En dan pas, niet alleen verschijnt de ark ook op de andere oever, maar ook die Levitische priesters die die ark dragen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het is gewoon een uitbeelding van hoe wij, u en ik, wij als gelovigen, met Christus geopenbaard zullen worden aan Israël straks in de toekomst. In zijn wederkomst. Waarbij dus overblijft dat de 2000 ellen inderdaad niet lopen tot aan de opname van de gemeente, maar tot aan het eind van de 70ste week van Daniel. Tot aan het moment dat de Heer zal nederdalen en een heerlijkheid zal verschijnen met de zijne. Maar 7 jaar daarvoor zouden wij hem immers tegemoet gaan, is de gedachte. Niet Israël is het beeld van de gemeente hier, maar die Levitische priesters die de ark dragen, die gaan meteen mee. En Israël zelf volgt pas 2000 jaar later, is de gedachte. En moeilijker is dat dus niet, hè? Dus het blijft 1993 jaren. Die vind je weliswaar hier niet in terug in dit verhaal. Maar de grondgedachte is natuurlijk alleen maar die van die periode waarin de Heer zich zou verbergen. Zoals ook inderdaad in de voorgaande hoofdstukken nog in Deuteronomium wordt uiteengezet. Daarna heb ik er misschien nog geen voor u. Ja, dan neemt men de geschiedenis van Jacob. Die ten koste van Esau zijn eerst geboorterecht ontvangt. Waarbij Esau een beeld is van het Joodse volk. Kan niet missen. En waarbij Jacob een beeld is van de gemeente, die men vervolgens ook niet zou moeten zoeken in de buurt van Esau, want dat is de grote tegenstander. Men zou Jacob zoeken in de buurt van oom Laban, dat wil zeggen bij de oudere tak van de familie. U kent mijn verhaal langzamerhand, hè? Esau staat voor het Joodse volk, Laban en de hele familie in Haran is een beeld van de 10 stammen van Israël. En waar de gemeente tot stand komt, heeft het even een connectie met Esau, dus met de Joden, maar dat is maar heel kort. En daarna gaat de hele rest van de geschiedenis langs de andere route. En al Jacob's zegeningen krijgt hij via oom Laban en dus via de oudere tak van de familie. Jacob is dus heel uitdrukkelijk een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En hoe lang blijft hij bij oom Laban? 20 jaar, ja. Zijnde een uitbeelding van diezelfde 2000 jaren. En dan krijg je hem weer, hè. Pas na 20 jaar komt Jacob terug. En dus is de gemeentelijke bedeling er een van 2000 jaar. Dan moet ik u zeggen, ook die is incorrect. Want die 20 jaren, tot wanneer worden die geteld? Wat gebeurt er dan na 20 jaren? Ja, dat hij bij Laban weggaat en terugkeert, maar wat gebeurt er dan precies? De ontmoeting met Esau, de verzoening dus met Esau. Hij ging terug om Esau te ontmoeten. En hij was bang dat het weer nog steeds mis zou zijn. Hij nam allerlei maatregelen, tot ik uitgebreid in de Bijbel beschreven hoe het allemaal in elkaar stak. We beleven een heleboel, maar waar het om ging, is zijn ontmoeting met en dus verzoening met Esau, die ineens niet meer boos bleek te zijn, maar zelfs een goede gelovige die zei, de Heer heeft mij veel gegeven. Dat hoor je vandaag niet zoveel meer. Maar Jacob was niet van gisteren en die zei, de Heer heeft mij alles gegeven. Ik vind het altijd prachtig. Er is verschil, verschil moet er blijven. Ja, dat zei hij inderdaad. Maar de gedachte is dat de 20 gemeten worden tot aan de verzoening met Esau. En dus worden de 2000, als het de 2000 zijn, gemeten tot aan de ontmoeting tussen de gemeente en het Joodse volk. En wanneer is dat? Zo vroeg mogelijk. Bij de wederkomst van Christus op Dolleefberg, waar wij met hem geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid. En de eerste verantwoordelijkheid en taak van de gemeente daarna is te zorgen voor dat gelovig overblijfsel uit de Joden. Voor Esau. Voor dat doel wordt het hele spul ook verzameld trouwens. In Esau, in Edom. En in de hoofdstad, de vroegere hoofdstad van Esau. En zo verder. Dus toch 20, niet voor onze bedeling tot aan de opname van de gemeente, maar tot aan de bekering van Israël. Nou ja, zo hebben we er nog meer. We hebben nog een redenering die zegt, ja, maar David regeerde 7 jaar in Hebron over de 2 stammen, wat niet waar was, want het was er maar 1. Alleen zijn eigen stam. David regeerde 7 jaar in Hebron over Juda, dat kun je Joods volk noemen dus, en daarna regeerde hij nog 33 jaar over alle 12 stammen van Israël. Nou, die 7 en 33... die zoveel in de Bijbel voorkomt, die combinatie, die is uitbeelding van de 7 jaar van de 70ste week van Daniël. En daarna van de 33 jaar daarop volgend, waarin niet alleen de Joden, maar ook alle stammen Israëls terugverzameld zullen worden. Ja, gedurende de New Age, gedurende de dagen van de Antichrist en zo verder. Hè? Maar als David al 7 jaar koning was in Hebron over de Joden, moet dat toch een beeld zijn van het koningschap van Christus over het Joodse volk in de 70ste week van Daniël. En begint zijn koninkrijk dus aan het begin van de 70ste week van Daniël. En dus meteen na de opname van de gemeente, dan heb je weer die 2000 jaar. Hè? En dan zeg ik, ja, zo zit het uiteraard niet. Integendeel, want wat wij koningschap noemen achteraf van David over de Joden, is natuurlijk niet eens koningschap. Het wordt achteraf wel zo genoemd, David de koning, 7 jaar over en dan 33. Maar in werkelijkheid was hij gewoon opperhoofd van zijn eigen stam. Het hoofd van zijn eigen stam. En verder niks. Dat was hij al. Op grond van het erfrecht. En dus betekende dat verder niks. Alleen officieel onderwierp Davids eigen stam zich aan hem. En het was wel belangrijk, want David was natuurlijk toch niet de oudste erfgenaam. Nee, hij had een stuk of 6, 7 broers boven zich. Maar ze erkenden hem wel als zodanig en dat was het dan. En daarna, 7 jaar later, toen waren het niet andere 10 stammen of zelfs 11. Maar toen waren het niet de andere stammen die alsnog tot David kwamen om te vragen of hij alsjeblieft koning over hen wilde zijn. Lees het maar na, je zou in je Bijbel vinden. Het was namelijk een delegatie van alle 12 stammen van Israël die hem kwamen vragen om koning te zijn. En dus zijn officiële koningschap over Israël begon pas na 7 en nog met 33 te gaan. Dat is het verhaal. In elk geval, als Hosea 6 vers 2 zegt, hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen, is er uitspraak over Israël en niet over de opname van de gemeente uiteraard. Dus wij verwachten nog steeds de opname van de gemeente aanzienlijk daarvoor. Er is nog 1 schriftgedeelte dat ik in dat verband zou moeten noemen. Handelingen 28, het laatste vers. Waar staat in vers 30, en Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En de gedachte is dan onvermijdelijk, die twee volle jaren zijn toch een beeld van heel onze gemeentelijke bedeling? Maar nu we het er specifiek over hebben, zeg ik dus, nee, dat is het niet. Want waar gaat het hier over? Waar gaat het nou echt over? Nou, waar het echt over gaat in dat gesprek tussen Paulus en de Joodse leidslieden in Rome, is dat er weliswaar zo'n koninkrijk, dat koninkrijk Gods, tot stand gekomen is, maar dat het verborgen zou blijven voor de Joden. En dat de zaligheid, dan wel dat koninkrijk, dat die de heidenen gezonden is, terecht is gekomen dus, buiten het Jodendom en buiten het Joodse volk. En daarom staat er ook dat hij hen het koninkrijk Gods uitlegde. En in vers 31, hij predikte het koninkrijk Gods die 2 jaren lang. En ertussenin zei dat de zaligheid Gods, dat is een andere term voor precies hetzelfde, dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. En de vraag in dat verband zou dan zijn, maar hoe lang blijft dat dan zo? Want volgens de profeten moet dat koninkrijk Gods toch beginnen bij Jeruzalem en het Joodse volk enzovoorts. En de vraag is, hoe lang blijft dat dan zo? En het antwoord is, Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Dat is hem. Tijd gemeten met betrekking tot Israël. Niet met betrekking tot de gemeente. Daar gaat het maar om. Als we het dus nauwkeurig aanpakken. Dan heb ik nog een andere voor u. Maar die is eigenlijk helemaal niet bijbels. Maar tot mijn verrassing merkte ik dat iemand zei, ja, maar straks zullen toch de tijden der heidenen vervuld zijn. En toen bleek dat men onder tijd der heidenen verstond onze tegenwoordige bedeling. Zo van, de zaligheid is de heidenen gezonden en dat blijft nu zo. En in de toekomst keert het terug naar het Joodse volk en dan worden dus de tijden der heidenen vervuld. En dat is een heel zwaar misverstand, omdat de term tijden der heidenen helemaal met de gemeente niks van doen heeft. En ook niet met de zaligheid. Het heeft van doen met heidense koninkrijken. De tijd namelijk waarin het koningschap van Juda, dus van het huis van Izzi, het huis van David, is weggenomen, officieel vanaf de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in 606 voor onze jaartelling, als de jaartelling klopt. Toen Daniel en zijn vrienden en anderen van het koninklijk zaad werden weggevoerd naar Babel. Toen begonnen de tijden der heidenen. En toen aan Daniel werd uitgelegd hoe het zat met die tijden der heidenen, zei hij, ik zeg het dan populair en samenvattend, nou, je hebt nou eerst het Babylonische Rijk, gouden hoofd, weet u wel. En daarna kreeg je het Medo-Persische Rijk, van die beer, van de zilveren armen en wat er bewezen mag. En daarna kreeg je nog het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Daarna kreeg je nog het Romeinse Rijk. En daarna wordt het iets ingewikkelder, maar dat wordt ons in het Nieuwe Testament uitgelegd. Daarna krijg je nog zo'n verhaal over een 10-statenbond. En daarna krijg je definitief het laatste heidense wereldrijk. Maar in diezelfde dagen komt het koninkrijk al terug in Jeruzalem. Dat wil zeggen, in de dagen van het laatste wereldrijk zal de Messias als de zoon van David zijn koninkrijk in Jeruzalem vestigen. Dat is een hele periode waarin dat gebeurt natuurlijk. Dus die zogeheten New Age. Dus ik zie er naar uit. Tijden der heidenen, daarvan staat dan in Lucas 21, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Niet totdat de gemeente is opgenomen, ook niet totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, want dat staat er gewoon niet. Jeruzalem wordt door heidenen vertreden totdat de zoon van David zijn koninkrijk in Jeruzalem zal vestigen. En dat is het eind aan de tijden der heidenen, zo heet dat. Het zal der heidenen tijd zijn uit Ezechiël 30. Als een oordeel komt over Israël, over Tyrus en Sidon en over Egypte, al die kustlanden daar. Als de dag des Heren aanbreekt. Dat heet der heidenen tijd. Maar het is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Als namelijk niet de heiden, maar de Jood Jezus van Nazareth, als zoon van David zijn koninkrijk in Jeruzalem zal gaan vestigen. Dat is waar het over gaat. Tijden der heiden heeft met onze gemeentelijke tijd niks van doen. Het duurt veel langer. Hij begon bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar en eindigt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wat wilde ik toen nog zeggen? Kijk, er staat natuurlijk wel degelijk dat God een dag gesteld heeft waarop hij de wereld, de aardbodem, rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordineerd heeft. Handelingen 17. Een heel de gedachte van, hij heeft een dag gesteld, ja, dat kan niet eens als God er niet een tijdrekening op na zou houden. Want welke dag dan? Hoe weet je welke dag het is? Hoe kun je een dag onderscheiden van alle anderen? Nee, het is een bestemde tijd. Een datum die ervoor staat waarop God dat zou doen. En ik persoonlijk vind het bij nader inzien heel leuk dat het mijns inziens met gemak mogelijk is om een chronologisch schema van de Bijbelse geschiedenis, inclusief het profetisch woord, te maken met exact van hoe lang het duurt van dan tot dan, zonder dat wij in staat zijn om het op onze eigen kalender uit te zetten omdat die niet deugt. Dat vind ik nou humor. En zo blijft dan toch eventueel voor die dat wil overeind. Ja, men zal het niet weten wanneer het is. Soms denk ik dat de Heer zelf het maar heeft laten gebeuren, dat in de dagen van Usher men de jaartallen veranderd heeft, zodat wij nou niet meer weten hoe het precies in elkaar steekt. En na zoveel jaar is het natuurlijk ook slecht na te gaan. En wat die periode betreft van 2000... je kunt er niet zeggen, ja, het staat in de Bijbel, maar wanneer het is, dat maakt me niet uit. Dus dan zoek je dat na. En het gaat in elk geval gebeuren wanneer het dan ook maar is. En of dat vandaag is of over een paar jaar, veel kan dat nooit schelen. En als het vandaag is, nou, dan zit het erop, hier. En als het nog een paar jaar duurt, hebben we nog een paar jaar om de Heer te dienen en ons schatten te vergaderen in de hemel. Kan niks meer mis zijn. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en uw woord mochten openen. Bepaald mochten worden in het bijzonder bij dingen die haast geschieden moeten. We danken u voor het profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat we ook in uw woord mochten zien hoe u ook in het verleden steeds gezegd hebt niet alleen wat u zou gaan doen, maar ook wanneer dat zou zijn. En we danken u dat we ook daaruit ons geloof mogen laten bouwen. Dat juist door de vervulde profetieën, die Bijbel, uw woord is, ook voor ons, omdat we daaruit zouden leven en onze verwachting zouden stellen op de vervulling van al hetgeen u gesproken hebt. We danken u dat we ook in deze roerige tijden mogen verwachten dat u binnen afzienbare tijd dan toch eindelijk uw heerlijkheid zult openbaren aan Israël en de volkeren, maar in bijzonder eerst zelfs aan ons. Wij danken u voor die rijkdom van uw genade die wij niet verdiend hadden, maar die u ons in Christus geschonken hebt. Opdat u ons zou maken tot eerstelingen van uw nieuwe schepping, tot eerstelingen van uw koninkrijk, tot priesters naar de ordening van Melchizedek. Omdat wij reeds nu uit uw genade zouden leven, weliswaar niet een positie zoekend hier op aarde, maar integendeel in een positie die wij hebben bij u in uw hemelse werk. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.